Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente ingetogen te zingen Psalm 126 en daarvan het derde vers. De die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Dit zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen, en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Psalm 126, vers 3.
Verder is ons verzocht
een gedeelte uit Gods woord te lezen wat u beschreven vindt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan hoofdstuk 2. Dag vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. En vervolgens 1 Thessalonicenzen 2. Want gij weet zelf, en broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie Gods tot u te spreken in veel strijd. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinheid, noch met bedrog. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige, noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie Gods, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij bedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie Gods onder u gepredikt. Gij zijt getuigen, en God, hoe heiliglijk en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u, die geloofd geweest zijn. Gelijk gij weet hoe wij een iegelijk van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. En betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben den Heere Jezus en hun eigen profeten, en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn, en verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij allen tijd hun zonden vervullen zouden, en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloedig benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satan heeft ons belet. Want welke is onze hoop of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover.
Wij gaan zingen Psalm 72, de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We zingen rustig en ingetogen.
Thank you.
Gemeente, u kent de klacht van Jesaja wel. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heere geopenbaard? Mogen we de vraag eens in ons midden neerleggen. Dat is wat voor Jesaja geweest. Door de Heere geroepen, uitgestoten. Zijn tong, mond en lippen zijn aangeroerd geworden met een kool van het heilige altaar, opdat hij het volk een reine sprake zou voorhouden. En wat ziet hij dan gebeuren? Wie heeft onze prediking geloofd? Alsof de profeet zei, er zijn er zeer weinig, schier niemand, zegt de kanttekening. Luistert u thuis mee, als u in staat bent natuurlijk, want het is ingrijpend. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft ons gehoor geloofd? Wie heeft onze predikatie geloofd, betekent het? Kanttekening zegt, het zijn ook de woorden van de leraars van het Nieuwe Testament. Het zijn de woorden van Christus en van zijn apostelen, zoals af te leiden uit de woorden van Christus, Johannes 12. Als nu toch Christus zelf op de aarde was, misschien had u hem wel graag als leraar in uw midden gehad. Ik kan het me voorstellen. Maar zelfs Christus moest klagen. Wie heeft onze prediking geloofd? Betekent, zegt de kanttekening, hoe weinig Joden zijn er in welker harten de Heilige Geest door de prediking van het Heilig Evangelie krachtiglijk werkt. Alzo namelijk dat hij hen begiftigt met het ware geloof aan Jezus Christus. Schier niemand. Bijna niemand. Hoe staat het in uw persoonlijk leven, gemeend? En in mijn persoonlijk leven, nu de Heere zo ontzettend dichtbij is. En hij niet slaat uit lust tot plagen. Maar opdat we ons vernederen, verootmoedigen, tot waarachtige bekering brengen. Dat we gaan buigen. Dat we gaan bukken. Dat we alle wereldgelijkvormigheid wegdoen. Dat we de Heere zoeken. Met ons hele hart. En de wereld verlaten en verzaken. Onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. Want naast de bediening der verzoening en de rijke prediking in het rijk van de natuur en de ernstige roepstemmen gemeend. Dan zegt de Heere vanmorgen, wat moet ik nu nog meer doen? Zeg dat nu eens. Heb ik niet genoeg aan mijn wijngaard gedaan? Meer kan ik niet doen. Ik heb mijn zoon gegeven tot een volkomen zaligmaker. Dat heb ik u laten prediken. Ik heb u laten prediken, wend u dan naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Ik heb u laten prediken, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Ik heb u al zo vaak laten prediken dat al uw uitwendige godsdienst niet genoeg is en dat de Heere daar onmogelijk tevreden mee kan zijn. De Heere vraagt en zoekt naar uw hart. Wie heeft onze prediking geloofd? Ik hoop dat er heilige ruzie in de gemeente komt. Geen verdeeldheid door het virus. En vraag alsjeblieft maar voor de broeders die proberen u wat leiding te geven, of ze licht krijgen en voorzichtigheid en wijsheid, want het wordt steeds onmogelijker en moeilijker. Maar ik bedoel heilige ruzie daarin dat er eens jongeren en ouderen waren die het Paulus en elkaar niet meer gewonnen zouden geven. Heren, hier ligt de oorzaak. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Kom gemeend, daar wil de Heere ons hebben. En wat gaan we nu elkaar op wijzen vanmorgen? Nu horen we een totaal ander geluid. Nu horen we een roemende Paulus. Die ziet de hardnekkigheid van de Joden om zich heen. Die zich hoe langer hoe meer gaat losmaken van de Joden. En die zich hoe langer hoe meer gaat keren tot de heidenen. Omdat de heidenen het woord aannamen. En nu mijn leven en u uw leven ernaast leggen. Paulus gaat de Heere danken voor de vrucht in Thessalonica. Jesaja klaagt, Christus klaagt. Wat moeten we vanmorgen over u doen, gemeente? Klagen, wie heeft onze prediking geloofd? Of mag ik vandaag God danken, omdat de prediking in uw leven vrucht draagt? Onderzoek het dus. We gaan onze tekstwoorden lezen, 1 Thessalonicenzen 2, de versen 13 en 14. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden geleden hebben. Paulus dank aan God voor de vrucht in Thessalonica. Omdat ze ten eerste het woord Gods aannamen, God daardoor werkte en de vrucht zich openbaarde. Paulus dank aan God voor de vrucht in Thessalonica, omdat zij Gods woord aannamen. Vers 13, daar lezen we het woord der prediking. Het was niet mijn woord, zegt Paulus, het was niet het woord van een mens, maar het was waarlijk Gods woord. Omdat God door dat woord werkte. Dat ook werkt in u. Of, zo kunnen we het ook lezen, die, namelijk God, die God ook werkt in u. We noemen straks in onze tweede gedachte wel de weldaden die daar zijn aangenomen en geschonken. En de vrucht zich openbaarde. Gij zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn. Dus Paulus zag ook wat. Hoorde wat. Ervaarde wat. Zag de vrucht. Gemeent, Paulus weet in wie hij eindigen moet als hij de vrucht in Thessalonica ziet, als hij ervaart dat de Heere werkt, als de prediking kracht doet, als er zondaarsharten worden vernieuwd, als er zondaren gaan buigen in het stof. Wat is het dan een wonder als een kind, een knecht des Heeren weet waar de oorzaak ligt en dat hij met de vrucht alleen maar moet eindigen in de Allerhoogste, omdat het daar vandaan komt. Het is een wonder van genade als iemand daar mag terechtkomen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen worden de ere toegebracht om uw goedertierenheid en om uw waarheid wil. Het leven van Paulus, gemeente, dat is één levend dankoffer voor de Heere. En dat is niet zomaar wat gemaaktheid zoals hij eerder als fariseer op de hoeken van de straten God stond te danken voor alles wat de Heere had gegeven. Nee, Paulus is geleid, geleerd, onderwezen geworden door de Heilige Geest van Christus. En hij weet wie hij is ondertussen, want hij is overtuigd en ontdekt geworden. Paulus kent zichzelf wel en hij heeft daar wel het woord gebracht. Maar hier eindigt hij in God die hem heeft geroepen tot apostel. Geïnspireerd door God de Heilige Geest zegt hij: ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest in de Heer. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle, doch niet ik, maar de genade God die met mij is. Kijk maar naar hoofdstuk 1, vers 2. Wij danken God altijd over u allen. Uw gedachten zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Paulus eindigt in het welbehagen. Die gemeente van Thessalonica, en dan bedoelen we natuurlijk de levende kerk daar, was verkoren tot zaligheid. Daarvoor was hij in Filippi. En daar zien we het ook. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. Alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, datzelfde voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat gij het door de prediking Gods van ons ontvangen hebt. Paulus gezonde kwam niet met zijn eigen woord, kwam niet met zichzelf. Hij gaf wel zichzelf, dat hebben we samen gelezen. Hij kwam niet met zichzelf, niet met zijn eigen woord. Hij kwam met Gods woord. Bediend door God de Heilige Geest, kende hij het Oude Testament uitnemend. En hij predikt het woord des levenden Gods. Daar komt hij mee. Dat woord dat heeft hij van God gekregen. Hij wordt nu een uitdeler van datzelfde woord. Vers 5. Wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Nog zoekende eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen, zijn we eigenlijk toch niet geweest. We zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen meedelen, niet alleen het evangelie Gods, maar ook onze ziel onszelf gegeven, zich helemaal gegeven, opdat zijn prediking vrucht zou dragen. En het droeg vrucht, gemeente. Wat werkt de Heere toch eenvoudig? Wat is de prediking een eenvoudig middel? mensjes uit het stof getogen, waren achterliggende week weer getuigen hoe een kandidaat tot de dienst des woords is bevestigd geworden, de herderstaf weer op mocht nemen. Als je dan het formulier aandachtig meeleest, dan is dat tot verwondering en tegelijkertijd, gemeente, wat een verantwoordelijkheid. Als de Heer nu door zulk een eenvoudig middel zijn genade wil verheerlijken, o, wat zouden we de Heer toch heilig moeten lastigvallen om aanhoudend te bedelen en te smeken, of wanneer we onder de prediking verkeren, de prediking vrucht mag dragen. Jonge vrienden, we leven in een tijd waarin het visuele heel hoog genoteerd staat. Hoeveel beelden jullie niet, ik hoop heel weinig, maar ben bang van heel veel beelden er niet langs ons heen komen. We leven in een beeldcultuur tot en met. En het zien, gemeente, dat kunnen we uren volhouden. Maar van het luisteren, zegt de apostel, daar wordt de mens kittelachtig. Satan heeft niet te klagen, hoor, als de profeet Jesaja, dat moet u niet denken. Over de belangstelling die hij heeft voor alles wat hij ons mensen aanbiedt, waarmee wij trouwens de eeuwige rampzaligheid tegemoet reizen, zo wij Satans goederen aannemen. Maar wie heeft onze prediking geloofd? Beeldcultuur. En dan zegt hier de apostel weer opnieuw: God werkt door het gehoor. Eva werd verleid, ze luisterde. En nu komt de Heere weer door de oorpoort. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geloof is uit het gehoor. Geen bijzondere dingen, gemeente, let toch op. Door het suizen van een zachte stilte. Neem het woord ter harte, neem het mee. Wat gebeurt? De Heere opent oren, de Heere opent harten, maakt die als een wel voor- en toebereide aarde het zaad ontkiemt. Het geloof wordt geplant en Gods woord wordt aangenomen. Gods woord doet kracht, we gaan het zo zien in onze tweede gedachte. En gemeente, wanneer mijn hart ontvankelijk wordt en het woord gaat naar beneden, het woord gaat nederwaarts wortels schieten, opwaarts vruchten voortbrengen, onthoud het dus. O, dan valt er een betrekking op de levende God. Een betrekking vanuit de ingestorte liefde op een nog zo onbekende God, naar wie ik ga vragen, naar wie ik ga zoeken, die ik ga aanhangen, meer dan een gordel kleeft aan de lendenen van een man, die ik niet meer missen kan, die ik ga zoeken met ingespannen krachten, bij dagen en bij nachten, en wiens woord ik al meer en meer ga lezen en onderzoek. Weet u waar ik achter ga komen, gemeente? Vragen naar een onbekende God, maar ik twijfel er niet aan. Hij is de God van dat woord. Dat is zo merkwaardig, hè? Er komen zulke diepe levende indrukken. Daar twijfel ik niet meer aan. Ik twijfel er ook niet meer aan dat die God mijn maker is. Dat die God mij heeft geschapen. En dat die God mij nu zijn woord laat prediken. En dan begin ik te bedelen. Heere, bekeer mij tot u. Want wat bedoelt nu dat apostelgemeente? Ze hebben dat woord maar niet tot kennisgeving of voor kennisgeving aangenomen. Dat zeggen we zo vaak op een vergadering. Over kennisgeving aannemen? Nee, best. Dan draai ik het gauw om. Volgend agendapunt. Maar zo is het hier natuurlijk niet. Ze hebben het aangenomen als Gods woord, wat een prediking bevatte, wat inhoud had, wat het hart vroeg, wat tot bekering opriep, wat de noodzaak van de wedergeboorte benadrukte en van het oprechte geloof in de enige en de waarachtige God en in Jezus Christus, de Zoon van zijn eeuwig welbehaag, die hij gezonden had. Dat woord, dat namen ze aan. Dat woord dat ze leerden, dat wanneer ze zo bleven doorleven, dat ze dan voor eeuwig zouden verloren gaan. Dat woord dat ze predikten, dat God geen lust had in hun dood. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Dat woord gemeente krijgt dan een grote plaats. Dat woord dat gaat mijn leven beheersen. Doordat ik het woord aanneem, ga ik vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het aannemen van dat woord, dat betekent dat ik me ga onderwerpen aan dat woord. Aan de God van dat woord. Dat ik hoe langer hoe meer ga buigen voor de eis van dat woord. Dat betekent het aannemen. En wat volgt er dan nu op? Kijk in hoofdstuk 1 vers 9b. Paulus zegt, hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden af, om de levende en waarachtige God te dienen. Kijk gemeente, daar gaat het nu om, begrijpt u? Mijn hart is een fabriek van afgoden, zegt Calvijn. Wat is afgoderij eigenlijk? Er is wellicht niet één mens in de gemeente die geen afgoden heeft. Wat is afgoderij? Afgoderij, zegt onze Heidelberger, dat is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mensen vertrouwen zet. Nou, die Thessalonicenzen die hadden natuurlijk afgoden bij de vleet. En ze vertrouwden op die God en op die en die en die allemaal afgoden. Ze waren alleszins godsdienstig. Maar die ene voor hen onbekende God, die predikte Paulus. En toen ging er wat gebeuren. Dat heeft Paulus voor ogen gezien en hij heeft het later gehoord. Ze gingen zich bekeren. Ze zeiden de afgoden vaarwel, de wereld vaarwel. En ze keerden zich tot God. Ze gingen op de Heere vertrouwen. Ze geloofden dat wat God in zijn woord zei, dat dat de waarheid is. Dat God de God van de hemel en van de aarde is. Schepper van hemel en aarde en dat hij eerst schiep en alles sinds bewaarde. Dat hij zorgt in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. En dat hij daarbij zijn genade wil schenken aan zondaren die zich tot God bekeren. Daar gaat het om. Paulus predikte Christus, we komen er zo op terug. En waarom was nu Christus gekomen? Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En gemeente, diezelfde waarachtige bekering is voor een kerkmens nu nodig. En dat beseften de Joden niet. Ze menen bekeerd te zijn. Ze menen het te hebben. Ze menen met hun uitwendige voorrechten voor God te kunnen bestaan. We zijn toch besneden ten achtste dagen. We zijn toch kinderen van Abraham? We zijn toch Joden? We zijn toch Israëlieten? We hebben toch des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel? En ze bekeerden zich niet. Gemeend, zullen we het meenemen? De klacht van Jesaja of de roem van Paulus. Het is één van de twee wat voor ons leven geldt. God door dat woord werkte. Dat woord werkt, maar als dat woord werkt, dan begrijpt u het wel, dan is het de God die zijn woord gebruikt om te werken in zondaars hart. Luister even. Het woord in het Grieks, wat vertaald is met werkt, daar is ons woord energie van afgeleid. Dus u begrijpt het met één. Het woord doet kracht. Het woord werkt wat uit. Energie. Het woord werkt krachtig in zondaars hart. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Daar wordt nog een sterker woord gebruikt, jonge vrienden. Daar is ons woord dynamiek van afgeleid. Waardoor soms gebouwen tot ontploffing worden gebracht. En nu moeten we weer maar terug naar wat ik net zei. Geen onweer of aardbeving of storm, nee. Krachtig in het hart. En dan gebeurt er wat. Dat woord is levend en krachtig. Want het brengt hele hoogmoedige mensen, die voor niemand uit de weg gingen, en die zomaar niet voor een ander bogen. Het brengt zulke hoogmoedige mensen zomaar ineens in een hoekje in de binnenkamer. Dat woord dat maakt het hardste hart week. En een vader kent zijn zoon niet meer terug. En een moeder zegt tegen de dochter, kind, wat is er eigenlijk met jou aan de hand? Dat woord maakt van een vloeker een bidder. Van een vijand een vriend. Van een goddeloze een rechtvaardig. Ik hoop dat u nooit voor dit woord immuun wordt. Het woord dat horen we heel vaak. Ik ben bevreesd dat er velen immuun raken voor het woord. Dat laten ze maar over zich heen gaan. Ze keren er niet mee tot zichzelf in. Ze vragen niet eens mijn ziel door, ziet gij uw lot. Ze leven maar door. En de dingen die zeker zullen gaan gebeuren, sterven, God ontmoeten, eeuwigheid aandoen. De dingen die zeker gaan gebeuren, gemeent, laten ze maar komen. We zullen wel zien. Immuun voor het woord. O, smeek toch. Of God uw hart opent, gemeend. Deed hij bij Lydia en de stokbewaarder en in Thessalonica ook. Nu gaan we de kanttekening lezen. Dat woord werkt, of God werkt door dat woord in u. Namelijk de verzekerdheid van de vergeving van uw zonde. De vrijmoedige toegang tot God door de Heilige Geest. Liefde tot God en uw naaste. Hoop op de zaligheid. Leidzaamheid en dergelijke deugden. Het is wat. De zekerheid van de vergeving der zonde. Hebben de kanttekenaren gelijk? Wat denkt u, gemeente? Als u Paulus' brieven leest, dan bent u verwonderd over wat hij schrijft aan die gemeenten. En dat deed hij niet om ze de handen op te leggen, of een schouderklopje te geven, of te zeggen, het komt wel goed met u. Die gemeente leefde in een vreselijke moeilijke tijd. Vervolging, verdrukking, martelaarschap, de dood. En dan gaat Paulus schrijven. Dat bij vele verleidingen en verlokkingen en verzoekingen en beproevingen. Daarom schrijft Paulus. Maar dan zien we gemeente. En diezelfde God leeft nog. Luistert u. Dat de Heere zulke uitnemende weldaden verheerlijkte. En dat kan hij nog. En doet hij nog. Zullen we naar de eerste gaan? Want als dat woord komt, gemeend, dan heeft dat woord ook ontdekkende kracht. Als dat woord werkt, dat woord bevat ook Gods heilige wet. Dan gaat de wet ook functioneren in mijn leven. De wet, jazeker, gaat werken. Dat woord en de heilige wet werkt op mijn ziel. De geboden worden geschreven in de tafelen van mijn hart. Voelt u? Dan wordt de wet eerst een kenmerel van ellende. En ik ga in de geboden zien dat ik tegen de geboden heb gezondigd. En de wet die komt van God. Dus elke overtreding tegen welk gebod dan ook is overtreding tegen de allerhoogste majesteit. Mijn schepper en formeerder, mijn wetgever die door de zonde van mijn rechter is geworden. De wet is de kenbron van mijn ellende. Ik leer mijn nood en ellendigheid, mijn zonde en schuld bij aan- en voortgang kennen door het functioneren van Gods heilige wet in mijn hart en leven. De Heere zorgt daarvoor dat op zijn tijd die heilige wet een tuchtmeester wordt tot Christus. Want zo werkt de wet ook. Want het einde, het heilig oogmerk, het heilige doel van het functioneren van de wet in mijn ziel, dat is Christus. Een iegelijk die gelooft. Dus als de wet mij veroordeelt, als de wet overtuigt en ontdekt en de wet mij verbrijzelt, dan gaat die verbrijzelde zondaar hoe langer hoe meer buigen, hoe langer hoe meer uit de diepte der ellende tot God roepen om genade, om vergeving, om verzoening. Ach, dan wordt de wet een tuchtmeester tot Christus, want ik kom er zo op terug. Gods heilige wet, gemeend, wordt ook een regel des levens. Laten we nu ook even rusten. Kom straks ook terug. Wat zien we nu? Paulus predikte, zagen we 2 weken geleden. Wat predikte hij ook alweer? Dat de Christus moest lijden. Wat denkt u, gemeend? Die overtuigde zondaren, die begonnen te verstaan dat er van hun kant totaal geen mogelijkheden waren om met God verzoend te worden. Dat komt vanavond, zondag 5. Als u tijd hebt, nee ik zeg niet goed, u moet tijd vrijmaken vanmiddag om alvast eens even u voor te bereiden. Want zondag 5 is zo wezenlijk. Ze werden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En toen hoorden ze Paulus ook prediken dat God nu een middelaar had gegeven, zijn zoon had gezonden en dat die gezonde zaligmaker nu zichzelf had overgegeven tot de dood. Dat hij de straf op de zonde op zich had willen nemen, dat hij heeft geleden, dat hij is gesmaad en gelasterd en veroordeeld is tot de kruisdood en aan het kruishout is gehangen en gedood. Paulus predikte een zich vernederende borg en middelaar. Paulus predikte de lijden en de stervende zaligmaker. Paulus predikte borg en de middelaar, door wie wij met God kunnen worden verzoend. Paulus predikte Emmanuel, God met ons. Maar ook, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. En hiermee bevestigt God zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Dat namen ze aan. Dat namen ze aan. Dat woord dat werkte. Dat evangelie dat werkte op hun ziel. En ze mochten het door het geschonken geloof gaan verstaan en gaan aannemen. Dat woord dat werkte kennis, toestemmen en een kinderlijk vertrouwen. En gemeente, wat mochten ze nu eigenlijk doen? Trappamaten zal onderscheiden zijn geweest, dat is helder. Maar, onze Heidelberger zegt zo eenvoudig in zondag 7, wat is nu eigenlijk dat oprechte geloof? Dat is nu dat geloof dat de Heilige Geest plant, waardoor een zondaar Christus en al zijn weldaden gaat aannemen. En wat is nu een uitnemende weldaad die Christus voor zijn kerk heeft verworven? Dat is de vergeving der zonden. En nu zijn er zielen in ons midden die bedelen en die smeken en die kerren en die piepen en die worstelen en die hongeren en die dorsten en die houden maar aan en die liggen aan Gods genade troon. Want ze staan na die weldaad. Mochten ze dat eens weten. Mochten hun zonden eens verzoend worden door het dierbare bloed van de middelaar. Mochten ze nu eens vergeving van zonden bij God vandaan ontvangen. En dat te mogen weten, ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En uw ongerechtigheden als een wolk. Vergeving van zonden. Door het oprechte geloof namen ze die weldaad aan. Ze verstonden dat Christus als het ware paaslam voor hen was geslacht. En dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. En dat de Heilige Geest nu die weldaden van Christus toepaste, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wat is het tweede? De vrijmoedige toegang tot God door de Heilige Geest. Waar het woord gaat werken, komt er een gebedsleven. Al weten ze het niet voor bidden te houden, maar ze liggen verbonden aan Gods genade troon. Niet voor bidden houden, maar ze buigen de knieën. En ze laten eigenlijk niet meer af om hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. Een biddend leven, een vragend leven, een zoekend leven. Bidden met de pet op, bidden in de binnenkamer, bidden in de kerk, worstelen. Ten wonder, als er eens wat licht mag over opgaan, hè, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en om genade te vinden en om geholpen te worden ter bekwame tijd. Als er is wat licht mag opgaan, hoe het nu kan, dat een ellendige zondaar vrijmoedigheid krijgt om toe te gaan tot de troon der genade. Dat nu alleen maar kan, doordat nu die enige middelaar Gods en der mensen, die op de aarde de prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen heeft willen voldoen, niet in de dood is gebleven, maar is opgestaan ten derde dagen en de weg tot de Vader heeft gebaand voor zijn ganse kerk. En dat hij ten hemel is gevaren vol eer, met zijn bloed, op grond van zijn bloed, en zijn vader zijn verdiensten heeft getoond en de weg tot de troon der genade heeft ingewijd met zijn bloed. Een verse en een levende weg, want er is een biddende en een dankende hoge priester aan vaders rechterhand die maar niet ophoudt om voor zulke ellendige zondaren te bidden. En u staat er hier in de kanttekening door de Heilige Geest. En desgelijks komt ook de Heilige Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar God, de Geest zelf bedoel ik, bid voor ons met onuitsprekelijk zuchtingen. De Geest komt onze zwakheden te hulp. Hoor eens, is uw gebed ten einde, lijkt het allemaal in de dood te eindigen. O, leg uw hoofd maar in uw nek en buig uw knieën maar en smeek, bedel, woordeloze verzuchtingen. Een vrijmoedige toegang kan nooit van onze kant, kan wel om de verdiensten van de Zoon. Wat is het derde, liefde tot God en uw naaste? Daar hebt u de tafel van de wet, daar hebt u de geboden des Heren die ons vanmorgen zijn voorgelezen. De wet wordt niet alleen een kenmer van ellende, zagen we, als het woord gaat werken. De wet wordt dan ook een tuchtmeester tot Christus, maar de wet wordt ook een regel des levens. Gemeente, het is er alle drie in het leven der genade. Onthoud dat nu, liefde tot God, liefde tot de naaste. Als ik geen liefde heb, dan kan ik hooguit een klinkend metaal gelijken, maar dan mis ik alles. Gods genade, dat is de liefde die hij uitstort in de ziel, waardoor hij de zondaar krachtig trekt met mensenzelen touwen der liefde en der goedertierenheid. En de uitgestorte liefde in de ziel zorgt ervoor dat een ziel God zoekt. Liefde tot de naaste. Gemeente, in deze nood moeten we de liefde tot de naaste betrachten in het gebed voor onze naaste en voor elkaar. Zullen we doen? Het vierde, hoop der zaligheid. Hoofdstuk 5, vers 8 tot 11. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven, opdat wij, het zij dat we waken, het zij dat we slapen, tezamen met hem zouden leven. Daarom vermaant elkander. En sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Ziet u, de hoop der zaligheid, wat is dat? Kijk maar ook in hoofdstuk 1 vers 10. Wat lezen we daar? En zijn Zoon, dat is Christus, uit de hemelen verwachten, de welke God uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Zijn er nog die een levende hoop op de zaligheid hebben? Te midden van alle zorgvolle omstandigheden en de tekenen der tijden en de wereld die steeds ouder wordt en de vijandschap die zich allerwege openbaart. Een levende hoop op de zaligheid. Maar gemeente, dat is weggelegd voor degenen die de Heere vrezen, die dat woord van God hebben aangenomen als Gods woord, die krijgen in der ziel een levende hoop op de zaligheid. Die mogen kleine ogenblikjes hebben dat ze over alles mogen heen zien en overal overheen mogen blikken. Die beseffen in der ziel, God volvoert zijn raad. Hij doet al zijn welbehagen. Er geschiet op de aarde niets bij geval. Maar dan ook helemaal niet, zelfs de haren van mijn hoofd zijn alle geteld. En het gaat naar het einde, naar het zekere einde, naar het einde waardoor God wordt verheerlijkt. En de zaligheid zal worden verkregen voor de ganse kerk des Heren. Maar de ondergang voor allen die zich niet hebben bekeerd. Kom een hoop op de zaligheid, dat is een levende gegronde hoop op de eeuwige zaligheid. Die is weggelegd voor degene die de Heren vrezen. Wat is de zaligheid? Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eeuwig prijs? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Wat is het vijfde? Lijdzaamheid en dergelijke deugden. Lijdzaamheid, dat is verdraagzaamheid in de verdrukkingen. Het is volharding en standvastigheid in het najagen van een heilig leven. En ook die lijdzaamheid en volharding is vrucht van genade natuurlijk, maar zijn weldaden van het eeuwige genadeverbond. We gaan eerst zingen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, het zevende vers. Thank you. Paulus, dank aan God voor de vrucht in Thessalonica. Ze namen het woord van God aan. De Heere werkt door middel van dat woord. En de vrucht openbaarde zich in onze derde gedachte. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente die in Judea zijn in Christus Jezus. Terwijl gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Jood. De gemeente in Judea, wat lezen we daarvan? De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede. En werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren. En in de vertroosting des Heilige Geestes. Daar hebt u een korte omschrijving van die gemeente. Ze wandelden in de vreze des Heren. Dus u begrijpt dat Paulus die gemeente in Judea heel graag als voorbeeld houdt. Het is voor de gemeente in Thessalonica dan ook een eer dat Paulus ze daarmee vergelijkt. En weer niet gemeente om handen op te leggen of zo. Want Paulus zegt het eigenlijk meer om hetgeen daaraan verbonden is. Een leven in de vreze des Heren. Een leven dicht bij God. Een leven dicht bij het woord. Een leven dicht bij schrift en belijdenis. Een biddend leven, vragend leven, zoekend leven. Een leven ver van de wereld en de zonde. Een leven in de vreze des Heren. Dat geeft verdrukking, vijandschap, smaad, hoon, laster. En daarom schrijft Paulus het ook, want die gemeenten in Judea die zijn verstrooid geworden. Stefanus werd gestenigd en zo ging het maar door. Gemeente verstrooid, vervolgd, verdrukt, verdreven. Maar de drukking van de neus bracht bloed voort en de drukking van de melk bracht boter voort. Het bloed der martelaren was het zaad der kerk. En ze konden ook toen in die tijd wel met Luther instemmen. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed aan bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. En daarom schrijft Paulus het hier. Die gemeenten in Judea die hebben van de hardnekkige ongelovige Joden geleden. Want die waren het die vijandschap veroorzaakte en vervolging en verdrukking. En zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, dat hebben jullie ook ervaren. Ook door jullie eigen volksgenoten. Maar die werden weer opgehitst door die hardnekkige, ongelovige Joden die niet konden hebben dat er zoveel anderen het woord van Paulus aannamen. Ziet u gemeente, geschiet niks nieuws onder de zon. We gaan het rondom ons zien. Hoe meer we willen wandelen in de vreze des Heren, hoe meer Satan op de been zal zijn om ons te laten vallen, te laten struikelen, te laten zondigen, te verleiden, te verlokken, te verzoeken. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe meer we wandelen in de vreze des Heren, hoe meer de wereld zich zal laten gelden. En dat zien we gemeente hoe langer en meer om ons heen. En hoe meer we willen wandelen in de vreze des Heren, hoe meer de kracht der zonde in en buiten ons ingeleefd zal moeten worden. En dan begrijpt u Paulus. Om dan te volharden, lijdzaam te zijn, achteraan te komen, stil te berusten in Gods beleid, voetstappen te drukken. Navolgers van de gemeente. Wil natuurlijk zeggen dat ze navolgers waren van Christus. Want ergens anders zegt Paulus, nee, in hoofdstuk 1 vers 6, gij zijt onze navolgers geworden en de navolgers des Heren, namelijk in het verdragen van de verdrukkingen. En in 1 Korinthe 11 zegt Paulus, weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik, van Christus. Christus, zegt de kanttekening, is het volmaakste voorbeeld van alle deugden, zodat men de leraars wel moet navolgen, maar zover als zij Christus volgen. En wat geldt er dan? Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Wie vader, moeder, broer, zus, zoon, dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Een weg van zelfverloochening. Eigen wil verzaken. Gods wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Elke dag maar bedelen of we hoe langer hoe meer onderworpen mogen worden aan de wil des Heren. Aan zijn leiding, aan zijn regering, aan zijn besturing. Om bij ogenblikken toch te mogen zeggen, het is goed wat de Heere doet. En het is goed voor mij verdrukt geweest te zijn, opdat ik dus in die weg uw goddelijk recht zou leren. En dan blijft het vlees wel eens aan de posten hangen. Maar als je nu toch zulke leidzaamheid mag beoefenen, om het dan te weten, wanneer we ons moederhoofd neerleggen, dan is een beter lot ons bereid. Dan neemt God ons op in eeuwige heerlijkheid. Gemeente, we moeten niet profiteren, maar waarmee gaan wij nog te maken krijgen? Discriminatie? Het mag natuurlijk niet. Nee. Eén groep mag je discrimineren, blijkbaar. En dat zijn mensen die wandelen in de vrezen des Heren. Die mag je smaden en die mag je haten en dan mag je lelijk op neerkijken. En wat zullen onze kinderen mee gaan maken, gemeente? Zullen we ze voorzichtig onderwijs geven en wat begeleiden en wapenen? Hoe dan? Luister naar het woord. Smeek om waarachtige bekering, de wedergeboorte en het geloof, zodat onze kinderen het woord zullen gaan aannemen. En dan gaat dat woord in haar hart werken. En dan is de vrucht iets van leidzaam volgen. En Heere, u weet alle dingen. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u ons leiden door uw raad? Wilt u ons elke dag tot u bekeren? Amen. Psalm 119, we zingen daarvan het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. Psalm 119, we zingen vers 47. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.